De tekst voor deze overdenking vinden we in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 4, de versen 21 en 22. Daar lezen we: en zij noemde het jongske Ikaboot, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvader en haar man. En zij zeiden: de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Er zijn grote spanningen als in het plaatsje Silo een vrouw op het punt staat haar kindje te krijgen. De aanstaande moeder verkeert in levensgevaar. De te vroege geboorte van het kind brengt extra risico met zich mee. En als het kind er is, dan blijkt ook al dadelijk dat het met de moeder mis is. De buurvrouwen doen hun best de moeder nog wat moed in te spreken, maar zij is geheel afgemat. Ze slaat ook hoegenaamd geen acht op haar kind. Het enige wat ze nog kan is met nauwelijks hoorbare stem een paar woorden prevelen. De naam van haar kind en een korte verklaring waarom deze naam het moet zijn. Ikaboot, want de ark Gods is genomen. En als ze dat gezegd heeft, is de dood er. Wie is die vrouw die op zo tragische wijze de dood vindt? Haar naam kennen we niet. Zij wordt genoemd de vrouw van Pinehas. En dat zegt al heel wat. Pinehas was priester in het heiligdom te Silo. Een slechte priester. Een priester die roof pleegt op de offeranden. Een priester die bij de vreemde vrouwen slaapt. Onder deze dingen heeft zij vrouw geleden. Vooral ook omdat zij een vrouw was die de Heere vreesde. Geleden heeft ze ook onder de zondige toestanden onder het volk. Het volk verachtte, mede dankzij het slechte voorbeeld van de priesters, de offerdienst van de Heere. Het volk leefde in bondsbreuk. De heiligheden van de Heere waren voor het volk niet heilig meer. Dat alles gaf de vrouw van Pinehas diepe smart. Maar Eli dan, de hoge priester? O ja, met hem kon de vrouw van Pinehas er wel over praten. Eli voelde de dingen net zo aan als zij ze aanvoelde. Maar Eli kon er ook niets meer aan veranderen. Hij was te slap opgetreden tegen zijn zonen Hofni en Pinehas. En nu hij oud is, heeft hij geen kracht en geen moed meer om er tegenin te gaan. Ook Eli lijdt in stilte onder de grote vervallen toestand. In deze wereld en onder deze omstandigheden zal haar kindje geboren worden. En ook dat geeft haar nieuwe zorg. Wat zal er van haar kind worden als hij onder zulke slechte invloeden op zal groeien? Hoe zal haar kind ooit eerbied voor de Heere kunnen krijgen? Hoe zal haar kind ooit leren de Heere in oprechtheid lief te hebben en te dienen? Maar nu is er in de laatste tijd een ster der hoop gaan schijnen. In Silo was Samuel gekomen. En langzaam maar zeker was het tot Israël doorgedrongen dat Samuel een profeet van de Heere was. Als zodanig werd hij ook erkend. Zijn woord werd gehouden voor het woord van God en heel het volk wilde er wel naar luisteren. En de vromen onder het volk die treurden over de misstanden kregen hierdoor nieuwe verwachting. Zou er dan toch nog een keer ten goede komen? Helaas, ook de prediking van Samuel had niet die uitwerking die nodig was. Men luisterde wel naar zijn woord, maar men deed er niet naar. En waarachtige bekering kwam er niet. Dat blijkt als Israël op eigen initiatief een oorlog begint met de Filistijnen. Men raadpleegt niet eerst de Heere. Men vraagt niet aan Eli of aan Samuel wat ze doen moeten. Kan dat goed gaan? Nee. Israël leidt een grote nederlaag. En wat dan? Het besluit wordt genomen dat de ark des verbonds gehaald moet worden uit de tabernakel te Silo. De ark die het symbool is van Gods inwoning onder zijn volk. De ark die de afbeelding is van Gods koningschap in Israël. De ark boodschapt dat dat koningschap van God een genadig koningschap is. Zie maar naar het verzoendeksel op de ark. Maar dat genadige koningschap van de Heere kan alleen maar tot zijn recht komen als het volk ook als het volk van de Heere leeft. Dat wil zeggen, als het wandelt in zijn wegen en als het zijn inzettingen onderhoudt. In de ark liggen immers de stenen tafelen van de wet, die door God zelf geschreven zijn, het schriftelijke document van de grondwet van het koninkrijk Gods. Wel nu, dat leven naar de wet van God was er niet. Bekering kwam er niet. Daarom is dat ophalen van de ark om die in het leger van Israël te brengen niet anders dan een uiting van bijgeloof. Israël gaat van de gedachte uit dat God automatisch in de ark is opgesloten. Als ze de ark bij zich hebben, dan hebben ze God bij zich, zo denken ze. God laat hen echter gevoelen hoe dwaas dit is. Weer wordt er gestreden. En weer behalen de Filistijnen de overwinning. En zie wat er gebeurt. Niet alleen laten vele Israëlieten het leven op het slagveld, maar ook nemen de Filistijnen de heilige ark in bezit. Ze maken hem buit en in triomf voeren ze dit heilige voorwerp mee naar hun land, om het daar tot meerdere glorie van hun goden in een afgodstempel neer te zetten. Dagon heeft over Jahwe getriomfeerd. Silo verkeert in grote spanning. De mensen daar wachten met zorg op bericht van het slagveld. Zorg is er met name bij Eli. Zijn hart sidderde vanwege de ark Gods. Ook de vrouw van Pinehas verkeert in zorg om dezelfde reden. En daar is een bode, haastig weggevlucht uit de strijd. Een brenger van de grote onheilstijding. Als de mensen in Silo het gehoord hebben, klinken er bange jammerklachten. Als Eli het hoort, met name als hij het hoort van de ark, schrikt hij zo geweldig dat hij achterover valt en de nek breekt en zo de dood vindt. Als de vrouw van Pinehas het hoort van de ark, van haar schoonvader en van haar man die ook in de strijd is omgekomen, dan overvallen de weeën haar en dan breekt ontijdig het uur aan waarop zij bevallen moet. Die ontijdige geboorte kost haar het leven. Veel kan ze niet meer zeggen, nu het leven haar verlaat. Slechts dat ene, Ikabod. Waarom Ikabod? Vanwege de ark. Dat allereerst. Vanwege haar schoonvader, de man met wie ze een geestelijke band had. En pas dan vanwege haar man. Dat de ark eerst genoemd wordt, is een bewijs van haar godsvrucht. De Heere, de dienst van de Heere, dat weegt haar het zwaarste. De ark is genomen. Is dat niet een getuigenis dat God van zijn volk wijkt? Hij heeft de ark in de handen van de Filistijnen overgegeven. Dat is zijn wraak over de zonden van het volk. En wat een geweldige straf. God laat zijn volk zitten zonder de dienst der verzoening. Want hoe en waar moet nu de hoge priester op de grote verzoendag heen om het bloed der verzoening te sprenkelen, nu de ark weg is? En trouwens, God treft met zijn oordelen ook het priestergeslacht, de hoge priester, en zijn zonen, allen zijn dood. Geen ark meer, geen priester meer, maar dan heeft Israël geen toekomst meer. Nu God wijkt, wijkt alles. Nu zal straks ook het heiligdom verwoest worden. Daarom schrijdt de vrouw van Pinehas, de eer is weg, de eer van Israël, de heerlijkheid van de dienst der verzoening. God versmaadt zijn volk, hij wil er niet meer van weten. Maar dan is Israël verloren. Voordien was het eigenlijk ook allemaal al Ikabod. De zondige toestanden die er onder het volk waren, het uitblijven van de ware bekering, ondanks de zuivere prediking van Samuel, het ophalen en zo tegelijk ontheiligen van de ark, het vertrouwen op de uitwendige voorrechten, allemaal Ikabod, de eer is weg. En nu het hoogtepunt, de ark in de handen van de heidenen. De vrouw van Pinehas ziet het in haar stervensuur allemaal heel zuiver. Het is Ikabod, Als in de kerk des Heren allerlei zonden en zondige toestanden bestaan en blijven bestaan, en als de wet van de Heren steeds minder in tel is, het is Ichabod als we nog wel de zuivere prediking van het woord van God mogen horen, maar als die prediking geen vrucht draagt in verootmoediging voor het aangezicht van de Heren en in een hartelijke belijdenis van onze schuld. Het is Ichabod als we aan een vroomheid en een godsdienst genoeg hebben die alleen aan de buitenkant van ons leven zit. En als we van allerlei uitwendige dingen een grond voor ons vertrouwen maken zonder oprecht God te vrezen. Hoe staat het met deze dingen in ons leven? Wie is de Heere voor ons? Wat betekent de dienst van de Heere voor ons? God ziet naar waarheid in het binnenste. Hoe staat het met ons hart? Zegt de schrift niet dat het bij ons allen van nature Ichabod is? De heerlijkheid van de schepping van de mens naar het beeld van God, waar is die gebleven? Is niet door de zonde de mens geworden tot een ellendig, een doemwaardig wezen? Is de mens niet vanwege de boosheid van zijn hart aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen? Hebben we niet door onze zonde ons Gods gramschap waardig gemaakt en zijn we niet geworden tot slaven van de zonde? We hebben God op het hart getrapt, we hebben de liefde van de Heere versmaad, de goedheid van de Heere niet geacht, de inzettingen van de Heere geschonden. En zo leven we als verdwaasde mensen op een eeuwig verderf aan. Ichabod, de eer is weg. Hebben wij voor deze dingen ook al oog gekregen? Als Gods geest ons hieraan gaat ontdekken, dan leren we klagen vanwege onze zonde. Dan gaan we het erkennen dat de Heere geen onrecht zou doen als Hij ons voor eeuwig zou doen omkomen. We hebben dat verdiend. We moeten toestemmen dat het waar is wat de Heere ons in zijn woord zegt over de zonde van de mens. En het wordt onze belijdenis, Heere, bij ons is het Ichabod. Onze eer is weg. Maar dan mag onze klacht ook worden een gebed. Zoals bij de vrouw van Pinehas. Zij beseft het in haar stervensuur. Heere, als u er niet aan te pas komt, dan is het voor altijd verloren. Als u niet verlost, dan komen wij om in onze ellende. O God, bij ons is het Ichabod en dat zal ook zo blijven. Maar wees genadig, o God, och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En dan mag deze vrouw in haar uiterste een laatste beroep doen op de genade van God. De eer is weg, ook Gods eer. Zijn ark staat straks in de tempel van de Filistijnse afgod en de heidenen jubelen, onze God heeft de God van Israël overwonnen. Maar Heere, wat zult gij dan uw grote naam doen? Uw eer is weg. Uw eer is overgenomen door Dagon, de afgod. Kan dat? Nee, het kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. Daarom rijs op, o God, rijs op. Toon uw gezag. Betwist uw zaak, uw zaak. In haar bittere droefheid richt ze haar oog op God. Zalig die zo treuren, want zij zullen vertroost worden. De vrouw van Pinehas mag het na haar sterven meemaken dat al haar tranen worden afgewist. De tranen die ze bij haar sterven schrijdt, maar ook de tranen die ze in haar leven heeft geschrijd. Want God vergeet het geroep van zijn ellendige niet. De grond voor haar vertroosting ligt in de Heere Jezus. God heeft de hemelen gescheurd. Christus is ingekomen in ons leven van zonde en ellende, waar de eer uit weg is. Hij heeft aan dat leven, dat eerloze leven, deelgenomen. Hij is zelf tot Ichabod geworden. Hij is bespot en veracht, gehoond en verguisd. Hij is geworden een spot en smaad van mensen. Hij is uitgeworpen buiten de stad. Hij is gehangen aan een vloekhout. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Zoals de ark terecht kwam in de handen van de Filistijnen, zo is Christus overgeleverd in de handen van de onrechtvaardigen die hem aan het kruis genageld en gedood hebben. En zo heeft hij de ellende van allen die naar God schreien en op God hopen op zich genomen. Hij heeft hun nood tot zijn nood gemaakt. Hij heeft het zelfs aanvaard dat God hem verstiet. Maar daar is het niet bij gebleven. Hij is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel. En gezeten aan de rechterhand van God is hij gekroond met eer en heerlijkheid. Niet langer is de eer weg. Gods eer is hersteld door het werk van Christus. En gevallen kinderen van Adam krijgen door Christus hun eer terug. Zij mogen komen tot de heerlijkheid van de kinderen Gods. Zie op Jezus, u die klaagt vanwege de zonde, u die beleidt dat het aan uw kant Ichabod is, u die smeekt om genade en om het verlossingswerk van de Heere aan uw ziel te mogen ervaren. Zie op Jezus, op de vernederde en verhoogde zaligmaker. Hij herstelt wat u verzondigd hebt. En om hem zal God genade en ere geven.